Welkom bij Entrance Under the Loop, de podcast van Entrance Center of Expertise Energy, waarbij we ons onderdompelen in het wie, wat, waar en waarom binnen Entrance. Ik ben Marloes en vandaag spreek ik met lector Daisy Tempelman over juridische aspecten in de energietransitie. Welkom Daisy, superleuk dat je er bent. Kun je even kort wat over jezelf vertellen voor onze luisteraars?
Jazeker, ik ben Daisy Tempelman, lector juridische vraagstukken binnen de energietransitie en ik werk bij Entrance Hans Hogeschool Groningen.
Leuk, super. Hey, lector juridische aspecten in de energietransitie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ik houd me eigenlijk bezig met het energierecht in het algemeen. Waarbij ik een focus heb op de juridische kaders rondom waterstof en warmte. Maar ik kijk ook naar andere onderwerpen, bijvoorbeeld groen gas of netcongestie. Op de achtergrond ben ik vaak bezig met het meedenken met start-ups of energiecoöperaties. Kijken waar we ze kunnen helpen met juridische aspecten waar ze tegenaan lopen. Vooral de knelpunten bij de uitvoering.
Mm-hmm.
Ook vaak met lokale overheden. Er is natuurlijk heel veel op dit moment op de schouders van de lokale overheden.
Ja.
Voor de energietransitie. Daar kijken we naar.
Oké, en dan hebben we het dus over juridische aspecten. Maar waar moet ik dan aan denken? Denk ik dan aan wetgeving of aan een rechtszaak? Of wat precies is het dan?
Ja, ik probeer dit inderdaad wat abstract uit te leggen. Stel bijvoorbeeld, ik ga het even concreet maken aan de hand van een voorbeeld. Een ondernemer heeft een innovatie of een technologie en die wil die op de markt brengen. Maar dan blijkt dat de wetgeving belemmert. We hebben bijvoorbeeld rond groen gas hebben we heel veel belemmeringen gezien. Dan is er een digistaat, een restproduct. En dat blijkt dan net niet goed onder de wetgeving te vallen, waardoor het niet goed ingezet kan worden, bijvoorbeeld als kunstmest. Dan is er met een kleine aanpassing bijvoorbeeld, is het mogelijk in de wetgeving dat dat dus verandert. We hebben juridische kaders die bestaan en belemmeren. Maar we hebben ook juridische kaders die er niet zijn. En dat kan faciliterend werken, maar dat kan ook belemmerend werken.
Dus dat kan faciliterend werken, maar dus ook belemmerend?
De afwezigheid van juridische kaders, dat kan heel faciliterend werken. Want in principe zeg je van er is niks geregeld, dus alles mag. En dat voelt een beetje onnatuurlijk voor de klassieke jurist. Want die vindt het fijn om te kijken naar wat zegt de wet.
Ja.
En dan zijn er uitspraken van de rechters die dan uitleggen hoe die wet bijvoorbeeld geïnterpreteerd moet worden of wat er in die specifieke situatie geldt. Maar als er geen wetgeving is, kan je ook gewoon zeggen, ja, in principe mag alles. En dan wordt het eigenlijk alleen maar ingekaderd door bijvoorbeeld zorgvuldigheidsnormen. En dat je wel gewoon alle maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen.
Precies, dus dan ga je eigenlijk gewoon alles doen wat je kan om die veiligheid te waarborgen eigenlijk. Maar voor de rest kun je gewoon doen wat je wil.
Veiligheid is één aspect. Je hebt natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld omwonenden. Je moet natuurlijk ook niet hen in de belangen raken.
Nee.
Zij hebben ook bijvoorbeeld zakelijke rechten. Eigendomsrechten, die kan je niet zomaar aantasten. Dus je hebt, wanneer er geen wettelijke kaders zijn, heb je wel rekening te houden met verschillende aspecten daaromtrent. Maar dat is juist het spannende. Dat is juist het leuke in de energietransitie. Juist die afwezigheid van de wetgeving maakt dat er heel veel mogelijk is. Maar dat vereist wel een andere benadering van de klassieke jurist.
Ja, maar dat is natuurlijk, weet je, we moeten met die energietransitie een heleboel nieuwe dingen eigenlijk gaan ontwikkelen. En als ineens alles kan, dan kan je ook gewoon vanuit een compleet nieuw perspectief ergens mee aan de slag. Lijkt me best wel inspirerend op een bepaalde manier, als dat dan ineens mogelijk is.
Ja, en tegelijkertijd zit er ook een keerzijde aan deze medaille.
Okay.
Want je ziet ook dat investeerders dat helemaal niet echt fijn vinden. Want er is bijvoorbeeld geen rechtszekerheid. En ze weten niet of ze straks in de toekomst een bepaalde verantwoordelijkheid gaan dragen. Dus de afwezigheid van wetgeving kan faciliterend werken, maar ook heel erg belemmerend. Want het creëert niet altijd het meest gunstige investeringsklimaat.
Nee, want dat is natuurlijk best een risico die je dan neemt als investeerder.
Ja, dat zou kunnen.
Ja. Interessant, wat leuk. Hey, en jij als lector juridisch aspect in de energietransitie, wat maakt dat jij nou lector op dit gebied bent?
Dat is een klein stukje persoonlijke motivatie. Maar ik heb eigenlijk altijd de ambitie gehad om mensen goed te helpen. Ik wilde altijd de wereld een betere plek maken. En tijdens mijn bachelorstudie heb ik eigenlijk altijd gedacht, ik ga iets met mensenrechten doen. En vrij laat, en met de keuze voor de master, ben ik toch wat meer geswitcht naar het privaatrecht. Omdat ik dacht, ja, het grote verschil kan je ook bij de bedrijven gaan maken. En na mijn master heb ik uiteindelijk de keuze gehad tussen twee promotietrajecten. Waarin één in het bankwezen. En dat was net na de crisis. Hè, dat was 2008 hadden we natuurlijk de bankencrisis. En de andere was in de energietransitie met een link met het aansprakelijkheidsrecht. En dat vond ik altijd als discipline heel erg interessant. Nou, ik koos voor het energietransitietraject, omdat ik dacht, dat is wel de meest inspirerende omgeving. En dan kan ik echt een steentje bijdragen. Ja. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik die route heb gekozen. En na mijn promotietraject ben ik gevraagd om bij de Hans te komen. Want daar waren heel veel juridische vraagstukken.
Ja.
En nou, ik heb er geen moment spijt van. Het is een topjob.
Het is een topjob. Hey, want wat maakt het nou zo inspirerend dan, deze omgeving? Want dat lijkt me de meest inspirerende plek.
Nou, ik heb allereerst de luxe dat ik met een elftal werk van lectoren. Of bijna een elftal natuurlijk. Is bijna bekend wie de elfde is. Maar we hebben een hele leuke club van mensen met allemaal hun eigen discipline. Die op een andere manier naar de energietransitie vraagstukken kijken. En juist daardoor kunnen we snellere stappen maken, grotere stappen maken. Maar ik vind het eigenlijk vooral ook heel inspirerend, omdat er vanuit de wetgeving ook allerlei transitiepaden zijn. Hè. We hebben niet alleen de energietransitie in de hardware en in de technologieën. We willen niet alleen van fossiel naar hernieuwbaar. Maar je hebt ook op het juridische heel veel transitiepaden op dit moment. We hebben de warmtewet die in een transitiefase zit. We hebben de gaswet en elektriciteitswet. Die gaan straks in de transitie richting een energiewet. Ja. We hebben bevoegdheden rondom gemeenten die ineens mensen... zij mogen niet de mensen afsluiten, maar zij kunnen een gebied aanwijzen... Waar dan straks geen gas meer geleverd mag worden. Waardoor de mensen dus ook op zoek moeten naar alternatieven. Ja. Er zijn allerlei verschillende juridische transitiepaden. En dat is zo ontzettend interessant allemaal.
Klinkt ook ontiegelijk ingewikkeld als ik eerlijk ben.
Het is een grote uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Zeker, ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dat alles op een bepaald moment ook weer samenbrengen. Want uiteindelijk in ons hele energiesysteem gaat het natuurlijk om alles bij elkaar. Om en het stuk warmte en het stuk gas en... elektriciteit en alles. Dus dat ergens gaat het elkaar dan toch ook wel raken? Of is dat bij juridische aspecten niet zo?
Nou ja, nee, terechte opmerking of vraag. Want dat klopt. Je hebt ook verschillende ontwikkeling van markten. Hè? De gasmarkt en de elektriciteitsmarkt zijn heel volwassen. Hebben een hele liberaliseringstraject van achter de rug. Maar de waterstofmarkt is nog helemaal niet zo ver ontwikkeld.
Nee.
En de warmtemarkt die is ook op een hele andere manier aan het ontwikkelen. Want er is nu recentelijk van gezegd... nee, we gaan naar publieke warmtebedrijven.
Ja.
Wat ik op zich best een hele goede ontwikkeling vind. Maar daar zitten ook weer juridische uitdagingen aan.
Ja.
Dat raakt elkaar ongetwijfeld op allerlei vlakken. Ja.
Ja, spannend om te gaan aanschouwen hoe dat in de toekomst er dan uiteindelijk uit gaat zien.
Ja.
Ja. Hey, en jij dan? Wat zijn nou specifiek echt jouw expertisegebieden? Als je die dan even moet uitlichten of een paar daarvan.
Nou, vanuit mijn promotietraject heb ik natuurlijk altijd een focus gehad op waterstof en groen
gas.
Ja. Waterstof is natuurlijk op dit moment echt, dat staat elke dag wel in de krant, geloof ik. Dat is heel erg actueel. Maar wat ik ook heel interessant vind, is natuurlijk die warmtewet. En welke kant dat op gaat. Want dat is ook een spannend traject wat er lopen wordt. En daar focus ik me eigenlijk wel op. Maar zijdelings krijg je ook mee... kijk, warmte en waterstof zijn twee aandachtsgebieden. Maar netcongestie speelt ook een rol. En ik heb een juridische collega, lector, die ook vooral vanuit de systeemkant naar de vraagstukken kijkt.
Ja.
Dus dat is een lekkere sparringspartner. Maar je kunt dit niet loszien. Dus we hebben de hardcore energierecht, hè, de gaswet, elektriciteitswet, warmtewet. Die spelen een rol, maar je kan dat niet loszien van de andere juridische disciplines. Je hebt kennis nodig van het contractenrecht. Je moet meer weten van het bestuursrecht. Europees recht is van toepassing. En hoe werkt dat dan?
Ja.
Ja, dus het is een breed scala aan juridische kennis, een breed scala aan juridische disciplines wat je eigenlijk dekt wanneer je bezig gaat met vraagstukken rondom de energietransitie.
En dan verzamel je als lector de mensen om je heen die op alle verschillende stukjes ook wel expertise hebben of die expertise en kennis willen ontwikkelen.
Ja, zeker. Ja, zoals ik al zei, het is eigenlijk onmogelijk om van alles op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen. Dus gelukkig heb ik wat onderzoekers in ons lectoraat waarin wij dus ook wat meer kunnen focussen. Dus de een focust iets meer op de waterstofveiligheidskant en de andere zit wat meer op de publiekkant en op de netcongestiekant.
Ja, vet. Hey, leuk dat je dat even meteen ook noemt, hè, die onderzoekers. Want als we daar even meteen een bruggetje mee slaan naar jullie onderzoek... kun je een concreet een paar concrete voorbeelden noemen van wat voor specifieke onderzoekstrajecten of projecten jullie binnen het lectoraat uitvoeren?
Zo, ja, dat kan ik zeker. Het is heel divers ook. Een leuk project dat we nu gaan opleveren is uitgevoerd onder de regio Deal Zuidoost-Friesland. Dat is om twee redenen heel leuk. A, we werken daar met verschillende lectoraten aan het vraagstuk, waarin we op verschillende manieren kijken naar hoe moet die gemeente nu omgaan met energieinitiatieven die gerealiseerd moeten worden. Sociaal kijkt dan naar hoe ze de bewoners erbij betrekken en de organisaties die daar in de omgeving zitten. Technisch wordt er gekeken naar een model. En dan berekenen ze door van wat is er nu als je een windmolen er neerzet of een buurtbatterij, wat betekent dat dan? Economisch worden de kosten en baten goed in kaart gebracht. En vanuit het juridische kijken we eigenlijk naar welke rol kan zo'n gemeente nu innemen, vervullen in zo'n energieproject, om dat te realiseren. En wat zijn dan de juridische kaders bij die rol?
Ja, waar moeten ze zich dan, rekening mee houden?
Als ze gaan financieren, wat zegt de wetgeving bijvoorbeeld als ze dat willen gaan doen? Vanuit Europa is er dan natuurlijk de algemene groepsvrijstellingsverordening. Die biedt dan nu sinds oktober 2023 ook ruimte om wat meer te gaan investeren in duurzame energieprojecten. Maar dat moet je wel weten als ambtenaar. Wij hopen dan met deze vanuit het juridische een soort naslagwerk die bij een online vragenlijst hoort aan te bieden, zodat die ambtenaren daar ook heel op een simpele, pragmatische manier mee om kunnen gaan.
Oké, dus een naslagwerk en een online vragenlijst. Dat is een soort pakketje of zo die je aanbiedt. Is het een handleiding? Of hoe?
Nou, handleiding wil ik het niet noemen. Maar wat wel heel leuk is, is wij bieden inderdaad een pakket aan. Dus vanuit Entrance wordt er een hele toolbox. Een leuke term, maar een box vol met allerlei hulpmiddelen die ambtenaar verder helpt om het participatietraject op te zetten, om zo'n technische doorberekening te maken. En ook dus een vragenlijst die dat denkproces van die ambtenaar op gang helpt. Van in welke fase zit ik en met welke vragen moet ik rekening houden? En dan zitten dan vragen in. Ze kunnen het gewoon aanklikken en dan krijgen ze op het eind een soort overzichtje van de antwoorden die u geeft neigen naar die en die rol. En dus dan wordt er een bepaalde score aangegeven. Maar dan weten ze welke rol misschien goed bij hem past. Maar ja, en dan? Het rapport wat daar dan onder ligt, dat geeft verdieping in de type rollen, maar ook in de juridische kaders die bij die rollen horen.
Ja, en dat is dan heeft die ambtenaar een duidelijke visie op welke rol die moet innemen in dit proces.
Nou, vaak hebben die ambtenaren dat al wel van tevoren. Maar het doel is eigenlijk om het denkproces op gang te helpen en om het te bespreken met collega's of met andere afdelingen. Dus het is niet een advies wat we geven, maar het is meer gewoon het inzichtelijk maken van waar sta je nu? En heb je wel de mensen of de middelen, of heb je er wel aan gedacht om die netbeheerder erbij te betrekken?
Ja, precies. Het is ook een beetje van, weet je, misschien heb je al een beetje een rol, maar één, je krijgt dan en de bevestiging, ik zit op het juiste spoor. En twee, je hebt net wat meer inzicht in wat betekent dit nou echt voor mij? En hoe kan ik daar het beste uithalen? Weet je, hoe vergeet ik niet bepaalde dingen? Klinkt ook wel een beetje, want je zegt ook net van heel duidelijk van er komt van alles bij kijken. Dus dit project is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus het is een stuk complexer dan. Het is niet zo simpel als we gaan gewoon even dit doen. En dit forceert je eigenlijk ook om daar nog echt net even met een verdiepingsslag erover na te denken. Klinkt het een beetje.
Ja, klopt. En het helpt ook, want er wordt zo ontzettend veel aangeboden. Dus er zijn allerlei TKI's waar allerlei rapporten uitkomen, maar ook vanuit de VNG. En al die rapporten samen, dat is heel veel leeswerk. En daar hebben de mensen ook geen tijd voor. Dus het idee is ook om te zorgen dat er pragmatisch iets ligt waar ze mee aan de slag kunnen. En waar ze even kunnen nalezen, wat betekent dat nou? En daar zitten dan ook weer linkjes in naar andere documenten die wel die verdieping nog weer geven op bepaalde aspecten. Want het ene energieinitiatief is niet het andere natuurlijk.
Nee. Hey, en als ik nou zo'n ambtenaar ben die nu luistert en ik denk, yes, dit is nou precies wat ik nodig heb. Waar kan ik dat dan vinden?
Dat wordt gepubliceerd op de website van Entrance bij onderzoeken/tools. Ja. Ik ken niet de exacte link, maar als je op de website van entrance.eu kijkt, dan kan je hem vinden.
En dan kun je gewoon downloaden.
Dat is waarschijnlijk gewoon te downloaden. Ja, of je moet even nog een keer doorklikken. Maar,
ja, super, helemaal goed. Hey, ontzettend leuk. Heb je nog een ander voorbeeld van een project waar jullie mee aan de slag zijn? Want het is niet het enige natuurlijk waar jullie mee bezig zijn.
Nee. En wat dan ook wel weer heel leuk is, ze zitten nu op dit moment in een project waarin we gaan kijken van, er is natuurlijk veel gaande rondom bouwplaatsen en dat moet allemaal emissieloos. Nou is er een alternatief gevonden in dieselgeneratoren. Dat zijn dan waterstofaggregaten die dan zo'n bouwplaats voorzien van elektriciteit. Want dat is dan een andere manier van, zo'n waterstofaggregaat wordt gebruikt om elektriciteit, om die kranen en die machines elektrisch op te laden.
Ja.
Nou, dat is een hele efficiënte manier, is emissieloos. Alleen, daar is dus niet echt een kader voor. En waar blijkt nou in de praktijk, het bedrijf die daar naartoe gaat, zo'n infrastructuurbedrijf, die wil dan een melding maken, vergunning vragen, van hey, wij gaan hier bouwen, we willen dit doen. Waar moeten we rekening mee houden? Wat heeft u van ons nodig? En dan zeggen ze, sluit maar aan bij de PGS 35. Maar dat is voor waterstoftankstations. Nou, bovengronds versus ondergronds, tijdelijk versus permanent, zitten nogal wat verschillen.
Ja, dat dus is nogal heel wat anders.
Het is heel gek om daarop aan te sluiten. Maar je ziet dus dat ontbreken van het kader dus in dit geval belemmerend werkt. Omdat die gemeentes, ja, die willen veiligheid, die willen zeker dat het allemaal goed gaat. Maar ja, die moeten wel aansluiten bij veiligheidsmaatregelen die passen bij de situatie. En die zijn gewoon nog niet ontwikkeld.
Nee.
Nee, en dat maakt dus dat het allemaal uitzoekwerk is. En dat onder de omgevingswet kan het dus ook zo zijn dat er straks in de toekomst door die maatwerkregels in elke gemeente een ander verhaal wordt. En dat zo'n bedrijf dus bij elke gemeente een ander traject moet gaan doorlopen of andere stukken moet gaan aanleveren om te zorgen dat hij uiteindelijk gewoon emissieloos kan bouwen op waterstofaggregaten.
Maar dat is toch echt, als ik nou een groot bedrijf ben die landelijk vestigingen heeft, dan is dat toch ontzettend inefficiënt.
Nou, vestiging is alweer wat anders, hè? Want dan heb je het over een permanente gebouw bijvoorbeeld. Ja. Als het gaat om bouwplaatsen, die zitten vaak 6 weken op 1 locatie en dan gaan ze verder of dan gaan ze een stukje ernaast, hè? Van die grote woonwijken die bijvoorbeeld gebouwd worden. Ja, dat is heel gek. Dat is heel gek als ze dan in gemeente X moeten ze die regels volgen en dan gaan ze naar gemeente Z en dan moeten ze die regels volgen. En dat is heel omslachtig en dat is helemaal niet efficiënt.
Nee.
Dus daar kijken we nu naar. En het proces zijn we ook aan het navolgen. We gaan ook kijken hoe die gemeenten omgaan met die maatwerkregels die nog maar net onder de omgevingswet worden mogelijk gemaakt, zeg maar. Dus dat is allemaal nog heel erg in de beginfase. In januari is de omgevingswet ingetreden. Dus we weten ook heel veel nog niet hoe gemeenten daar vorm aan gaan geven.
Nee, dat is allemaal ook nog super nieuw natuurlijk. Ja. Hey, en op wat voor manier gaan jullie hier aan bijdragen? Wat hoop je hiermee mee op te lossen, zeg maar?
Nou, we hopen natuurlijk dat het vergunningstraject sneller gaat. We hebben op dit moment onder de omgevingswet de ambitie, of eigenlijk de overheid heeft de ambitie gesteld van we moeten van 26 weken naar 8 weken. Dat kan dan aan de hand van zo'n omgevingstafel, zitten alle partijen aan tafel. Maar ja, dat is eigenlijk wel vrij onrealistisch als je beseft wat er allemaal bij komt kijken. Het zou mooi zijn als het binnen die 8 weken kan. Maar voor zulke bouwplaatsen is 8 weken alweer veel te lang. Dus wat je wil is dat je eigenlijk bepaalde algemene normen creëert waar eigenlijk aan vastgehouden kan worden, zodat het niet alleen voor de bouwplaatsen is, maar bijvoorbeeld ook voor festivalterreinen die ook gebruik maken van die aggregaten. Dus voor tijdelijke situaties dat je andere normen krijgt.
Ja.
Nou, dat is één van de dingen die we dan proberen te bewerkstelligen.
Gaaf, wat leuk.
Ja.
Het zou super vet zijn als dat in de toekomst ook gewoon gelukt is over niet al te lange tijd.
Ja, nou, maar dat vind ik ook zo leuk aan het praktijkgerichte onderzoek. Je bent echt bezig met een concrete vraag die speelt in de praktijk. En daar wil je een oplossing voor vinden. En dat vertaal je dan naar iets algemeens. En dus je bent niet alleen voor dat ene bedrijf bezig, maar het wordt vertaald naar iets algemeens, wat dus in heel Nederland of misschien in Europa of internationaal, hè, dat hangt van het vraagstuk af, gebruikt kan worden.
Ja.
Ja.
En gaan wij als burgers hier zelf ook wat van merken in de regio van dit soort veranderingen?
Ik weet niet of ze direct iets merken van de waterstofaggregaten bij bouwplaatsen. Maar de burgers gaan heel veel merken rondom de energiewetgeving. Ze worden in een bepaalde rol geduwd. Dat is al sinds het Clean Energy Package van 2018-2019 vanuit Europa ingevoerd. Energiecoöperaties krijgen een dominantere plek in de wetgeving, waardoor ze wat meer onderhandelingsmacht hebben, waardoor ze wat meer erkend worden ook. Maar de gewone burger, ja, dat is ook een hele interessante ontwikkeling. De burger die zonnepanelen op dak heeft, is een actieve afnemer in de zin van de wet. Maar ja, wat betekent dat dan actief? Ze hebben zonnepanelen en daarmee verwachten ze eigenlijk dat ze klaar zijn. Wat betekent dat actief? Nou, dat is ook een leuke ontwikkeling.
Ja,
worstelen leveranciers ook wel mee.
Wat moeten we dan precies gaan doen? Ja, precies. Mooi, dankjewel. Hey, wat zijn nou luisteraars of een type doelgroep waarvan jij als lector zou zeggen, ik hoop echt dat jullie contact opnemen met mijn lectoraat?
Ja, ik vind het leuk om iedereen te helpen met een interessant vraagstuk. Dus voel je vooral niet buitengesloten als ik je niet noem. Maar de Willy Wortels, de innovatieve ondernemers die niet direct misschien een in-house jurist hebben, maar die wel iets heel innovatiefs doen in de energietransitie. Dat vind ik echt heel leuk, want dan heb je echt te maken met de meest recente ontwikkelingen op technologisch vlak bijvoorbeeld.
Ja.
En dan denk ik heel graag mee. Maar ook lokale overheden bijvoorbeeld, dat vind ik ook heel interessant, want die hebben zo'n grote taak vanuit de overheid gekregen om die energietransitie te gaan vormgeven. Daar zitten nog zoveel vraagstukken in.
Ja, en ook op zo'n breed spectrum met al zoveel verschillende factoren die ineens allemaal tegelijk moeten.
Ja. Maar ook gewoon grotere bedrijven, zoals grote infrastructuurbedrijven bijvoorbeeld, die worstelen met dit soort vraagstukken rondom die energietransitie. Daar komen ook hele leuke vraagstukken uit weg. Dus dus sommige vraagstukken zijn leuk om studenten aan te koppelen. Hè, dat je echt merkt van ja, daar neem je ook weer een stukje jeugd in mee. Hè, een stukje human capital, de toekomst van ons. Maar sommige vraagstukken zijn heel complex en die gaan we dan samen met studenten en met het werkveld en met de onderzoekers, die gaan we dan samen oplossen.
Ja, leuk, super. Hey, en dan even last but not least, wat is nou echt jouw persoonlijke motto, jouw ding waarmee jij met passie elke dag aan het werk gaat? Dat is iets wat je mee zou willen geven?
Weet je, er is zo'n gezegde die zegt als je alleen gaat, ga je sneller, samen kom je verder. Ik geloof erin dat als je elkaar echt gaat opzoeken en elkaar echt met elkaar gaat verbinden en echt kijkt van wie heeft nu welke belangen en dat je daar gewoon samen in optrekt, dan geloof ik dat je samen ook sneller kunt gaan. Dus zoek vooral de verbinding. Zoek vooral naar wat elkaar raakt en wat elkaar beweegt. En dat vind ik een hele belangrijke. Dat drijft mij ook altijd in mijn werk.
Ik hoor daar ook wel een beetje in. Wees ook nieuwsgierig naar de dingen waar jij zelf misschien minder verstand naar hebt.
Ja. We moeten altijd nieuwsgierig zijn. Wees op deze wereld als een reiziger.
Ja, gaaf. Leuk. Dankjewel. Hey, super bedankt voor je inspirerende verhaal. En jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Entrance Under the Loop. Een podcast van Entrance Center of Expertise Energy. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En wil je contact opnemen met het lectoraat van deze lector of meer wetenschap, nieuws en inspirerende verhalen? Ga dan naar onze website www.entrance.eu.